Ik was zo blij dat we onze openingstekst kregen vanmorgen uit Jesaja. Want ik wil graag ook een paar versen met u lezen uit het boek Jesaja. Uit hoofdstuk 40. Hoofdstuk 40 en dan lezen we vanaf vers 27. Jesaja 40. Vanaf vers 27. En dan lezen we dit. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moe en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden, zij lopen maar worden niet moe, en zij wandelen maar worden niet mat. Tot zover. Nou, deze paar versen, daar hebben we vanmorgen en de komende week genoeg aan. Als u voor uzelf dat nog eens nader wilt bestuderen, ik weet niet of u bijbelcommentaren op uw boekenkast hebt staan. Ik zou zeggen, sla het boek Jesaja open en lees de commentaren daarover. Want er is zoveel over dat boek Jesaja geschreven. Een hoop nonsens, maar ook een hoop goede dingen. En dan moet je natuurlijk niet de nonsensboeken in je kast hebben staan, maar de goede boeken over Jesaja. En de nonsensboeken zijn bijvoorbeeld het Jesaja 40... daar begint een andere Jesaja dan in die eerste 39 hoofdstukken. Dat noemen ze Deutero-Jesaja. En dan zijn er nog meerdere Jesaja's nagekomen. En in de Bijbelkritiek die in de naoorlogse jaren over ons heen gekomen is, als een soort vloedgolf over heel Europa, vooral Europa, die heeft ons de Bijbel uit handen geslagen, min of meer. En dan was het commentaar bijvoorbeeld dat al die oude handschriften door de eeuwen heen, daar zijn er heel veel van verloren gegaan. We weten niet precies meer wat de tekst was en we hebben het maar een beetje gegokt enzovoort. En toen heeft de Heere God van de hemel ons allemaal een bemoediging gestuurd. Ik weet niet of u dat weet, maar toen dit als een vloedgolf in de naoorlogse jaren over ons kwam, voor de oorlog begon het ook al, maar vooral na de oorlog kwam de publiciteit van de moderne theologie en de bijbelkritiek goed op gang, ook in de kerken, en versloeg daar zijn duizenden in heel Europa. Maar toen kwam er een bemoediging van de hemel. En er was een herdersjongetje aan de Dode Zee, bij Qumran. En die gooide een steen naar een geit die van de kudde afgedwaald was. En die miste de geit, maar hij hoorde die steen, dat steentje vallen in een spelonk. En die kwam op een kruik terecht. Er was een hol geluid en zijn nieuwsgierigheid was gewekt. En hij daalde af in die spelonk daar, Qumran heet dat. Die rots, dat gebergte. En hij vond daar een heleboel kruiken met daarin boekrollen. Met oude handschriften. Die jongen wist ook niet meer wat dat betekende natuurlijk. Die had geen schoolopleiding gehad. Die wist alleen hoe hij zijn schapen en zijn geiten moest hoeden. Maar in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken, die kruiken die werden op een gegeven moment doorverkocht en die kwamen in een antiquariaat in Bethlehem terecht. En gelukkig kwam daar een deskundige en die zag wat dat voor kostbaarheden waren. En om het hele verhaal maar verder in te korten, het bleken handschriften te zijn van 1000 jaar ouder dan dat we tot dan toe hadden. 1000 jaar oudere handschriften. Kijk, de Bijbel werd altijd geschreven met de hand, hè, vroeger, op perkament, weet u wel, voordat de boekdrukkunst bestond. En zodoende hebben we een heleboel handschriften van het Oude en nog veel meer van het Nieuwe Testament. Die zijn bewaard gebleven. Maar toen de boekrollen van Qumran gevonden werden, bleken daar dus oudere handschriften dan we ooit hadden gezien. 1000 jaar ouder. Die hadden de eeuwen getrotseerd daar in de spelonken van Qumran. En toen zeiden de mensen, nou nu zul je het zien wat er een verschil is tussen wat we weten, met name het boek Jesaja, want er was een hele rol, de complete rol van Jesaja was daarbij. En nu zul je zien dat we een heleboel mis hebben in de vertaling van onze Bijbel. En wat was nou de bemoediging? Geen komma en geen punt, geen woord en geen letter verschilde van de tekst die we al hadden. Dus God heeft door de eeuwen heen over zijn woord gewaakt. Zoals Jeremia dat zegt, om dat te doen. Hè, zijn woord, daar is zijn oog op geweest. De Bijbel is door de eeuwen heen bewaard gebleven. En dat vind ik dan zo prachtig aan Jesaja. Jesaja, die wordt wel genoemd de evangelist van het Oude Testament, zoals u weet. En hij verkondigt een blijde boodschap. Hij verkondigt natuurlijk ook de komst van de Messias, 750 jaar voordat de Heer Jezus werd geboren in Bethlehem, was daar de boodschap van Jesaja dat hij zou komen. Jesaja, de evangelist van het Oude Testament, en dat begint met hoofdstuk 40. Hoofdstuk 40, daar begint eigenlijk de blijde boodschap. Daar begint eigenlijk een hele nieuwe boodschap van Jesaja. En daarom zijn die Bijbelvertalers die dit allemaal menselijk interpreteren, zijn zo in verwarring geraakt en zeiden ze dat is een andere man. Dat is Jesaja helemaal niet. Maar goed, daar hechten wij niet zoveel geloof aan. Maar daar begint de blijde boodschap van Jesaja. Troost, troost mijn volk, zegt uw God, weet u wel. Comfort thee my people, zo begint de Messiah van Händel met een prachtige tenoraria die dat proclameert in de wereld. Zeg tot Jeruzalem dat zijn lijdenstijd is volbracht. Het profetisch woord gaat open. De toekomst van Gods heil wordt hier geschilderd door de profeet Jesaja op een prachtige manier. En weet je wat ik nou helemaal zo wonderlijk vind? Als je nou naar de boekindeling van Jesaja kijkt, hè, dan zie je dat het precies de hele Bijbel is. Want de hoofdstukken 1 tot 39 zijn 39 boeken. Net als het Oude Testament, heeft ook 39 boeken. Als je niet gelooft, moet je het natellen. Moet je straks doen hoor, anders dan... Het Nieuwe Testament heeft 27 boeken. Net als Jesaja 40 tot en met 66. Dat zijn 27 hoofdstukken. Dus het boek Jesaja, de Bijbelindeling, ik weet niet of dat toeval is of dat de Bijbelvertalers dat destijds zelf hebben gedaan, of de indelers van de Bijbel, ik zou het niet weten. Er is ook volgens mij geen literatuur over, maar dat het een feit is, dat weten we wel. En Jesaja 40, met dat troost, troost mijn volk, daar begint een nieuwe proclamatie. Eerst heeft Jesaja geprofeteerd over de wereld waarin hij leefde. En toen ging hij profeteren over de toekomst van de wereld. En de toekomst van de gemeente, de toekomst van Israël vooral ook. En die dingen die hangen samen met elkaar. En dat is dan de boodschap van de profeet Jesaja. Hij was niet zo geliefd in zijn eigen tijd. Het was een hele moeilijke tijd, maar hij was niet geliefd. En in de Joodse traditie kunnen we lezen dat door de afvallige koning in Israël, hoe heet hij nou ook weer? Even spieken, hoe heet hij nou ook weer? Nou, in ieder geval, ik heb het hier niet eens opgeschreven. Maar hij is omgebracht door een van de afvallige koningen van Israël. Een van de voorvaderen van Achab, geloof ik. Nou, ik zal het straks voor u opzoeken. Maar in ieder geval, hij is dus om het leven gebracht. Dat zegt de Joodse traditie. Want die boodschap was niet aangenaam. Net zo goed als de boodschap vandaag van het evangelie in de wereld niet aangenaam is. Wij leven in een vijandige, in een donkere, in een sombere wereld die steeds somberder lijkt te worden. De verwachting van de toekomst wordt steeds donkerder. Over de wereld is een donkere wolk getrokken. We dachten bij de val van de Berlijnse muur dat nu het vrederijk gekomen was. We hebben het leger zo'n beetje afgeschaft. En nu blijkt er weer een dictator in het Kremlin te zitten die gevaarlijker is dan wie dan ook in de naoorlogse jaren. En gisteren is waarschijnlijk, of eergisteren, weer een van zijn tegenstanders uitgeschakeld. En dat gaat maar gewoon door in deze wereld. En de opkomst van de islam natuurlijk en ISIS in het Midden-Oosten en alle verschrikkingen die daarbij horen, de moorden op christenen en andersdenkende moslims ook natuurlijk, is natuurlijk verschrikkelijk. En wat kunnen we doen? We staan erbij en we kijken ernaar. Wat kunnen we doen? Ja, helemaal niks. Moeten we wat doen? Ja, bidden. Bidden voor de vervolgde christenen. Dat ze stand mogen houden. Er was een man op de schoteltelevisie uit Amerika, die zag ik van de week, en die gaf zijn getuigenis. Hij is al jaren zendeling in Irak. En hij vertelde dat ze doen veel werk onder kinderen, met kindertehuizen en weeskinderen die er heel veel zijn. En drie van die kinderen werden door Islamitische Staat gedwongen om hun christelijk geloof af te zweren. Het waren drie kinderen onder de 15 jaar, dus zeg maar begin tieners, 13, 14. En die drie kinderen die hebben stand gehouden, die hebben gezegd, dat doen wij niet. Wij houden van Jezus. Wij volgen Jezus. En toen zijn ze na elkaar, terwijl de laatst levende er twee heeft zien ombrengen, zijn ze onthoofd. En dat is de wereld waarin wij leven. Dus we moeten het niet mooier maken. Er is ook geen reden voor optimisme, tenzij je de Bijbel leest. Tenzij je het woord van God wilt horen vanmorgen. Want in die wereld van Jesaja, waar het ook verschrikkelijk moeilijk werd allemaal, daar kwamen die grote legers van die landen naast Israël, ten oosten en ten westen van Israël, Egypte in het westen en in het oosten was daar het grote rijk van de Assyriërs en de grote legers van Nebukadnezar. En Israël werd totaal onder de voet gelopen. En u weet, eerst zijn de 10 stammen weggevoerd in gevangenschap door de Assyriërs. En toen zijn de 2 stammen weggevoerd in gevangenschap door Nebukadnezar naar Babel. En dat was het einde van Israël. En was er nou nog reden voor optimisme? Nee, er was geen reden voor optimisme. Het einde van Israël. God had grote plannen met Israël. Dat kunnen we lezen bij de profeten. En de Messias zou komen door het volk Israël. En nu was Israël totaal van de kaart geveegd. Heeft God zich dan vergist? Nee. Maar hoe moeten we daar nou mee omgaan? Hoe moeten we nou ermee omgaan dat ook in ons leven de dingen verschrikkelijk moeilijk kunnen zijn? Dat het leven soms zoveel pijn doet dat we geen enkele hoop meer hebben voor de toekomst. Dat kan allemaal waar zijn. Als die jongen die uit Irak wegvluchtte, die bij ons in de buurt woont in Zeewolde, 6 dagen lang in een auto heeft gezeten, in een vrachtauto. En toen op een parkeerplaats om 3 uur in de nacht, in de winter, uit de auto werd gezet door die mensensmokkelaars. En hij wist niet waar hij was. In welk land zou ik zijn? Hij wist het niet. Het was donker. In de verte brandden lichtjes van een dorpje of een stad. En toen dacht hij, moet ik daar maar heen lopen? En in zijn t-shirtje midden in de winter, op verkeerde schoenen, is hij daarheen gelopen. Hij had dagen niet gegeten. Hij had een paar stukjes chocola gekregen en een flesje water. En daar moest hij het mee doen. 6 dagen lang. En toen kwam hij aan in de bewoonde wereld. Toen moest hij nog wachten tot het licht werd. En het werd licht en toen ging hij mensen vragen. Waar ben ik? Maar ja, hij zag er natuurlijk niet uit. Het is een donker type en hij had dagen zich niet geschoren. En je kunt je wel voorstellen hoe die er dan uitzag. Een soort struikrover, zeg maar. En wat deden de mensen? Die vluchten gauw weg. Ik weet niet wat u zou doen. Ik zag gisteren een filmpje op de televisie, dat hadden ze gefilmd. Dat was een jongetje van een jaar of 12, die lag daar in een plastic zak op de straat in New York. De temperatuur was onder nul. En 2 uur lang heeft hij daar gelegen. En niemand keek naar hem om. Iedereen liep er langs. Ja, ze keken wel even en dan liepen ze weer door. Onder nul, temperatuur onder nul. Hè? Hij zou doodvriezen daar. En niemand stak een hand uit. En toen dacht ik, dit is de wereld waarin wij leven vandaag. Wat zou ik gedaan hebben? Ik weet het niet. Ik weet wel dat we een keer op een terrasje zaten in Amsterdam aan een patatje. Nou eet ik nooit patat, maar toen had ik toevallig patat. En toen kwam er ook een zwerver. En die had zo'n honger. Die zei, mag ik een paar stukjes patat? Nou, ik heb hem natuurlijk alles gegeven. Ik heb nog een zak patat voor hem gehaald. Dat was vrij makkelijk. Maar wat zouden wij doen? Wat zou u doen? Hebt u wel eens iemand aangesproken hier in Sliedrecht of in de omgeving? Waarvan je denkt, oh, die heeft hulp nodig. Ik weet niet wat je zou doen. Zou je doen wat mijn kleinzoon deed, die zo trots was op zijn nieuwe schoenen, hoge schoenen. Ja, 16 jaar, 15 jaar. En dan was ik op het schoolplein in Laren. En toen liep er een zwerver langs in de sneeuw op slippers. En toen is hij van het schoolplein afgegaan. Hij heeft die man geroepen. Hij heeft zijn schoenen uitgedaan en heeft zijn schoenen gegeven. Hij zei, ik heb nog een paar oude in de kast staan hier op school. Dus toen zei ik tegen hem, jongen, je bent een voorbeeld voor de hele wereld. Ik heb hem eventjes omhelst. Kun je wel voorstellen. Ik was zo trots op hem. Maar in deze wereld waar we elkaar laten verkommeren, het is heel erg. De jongen uit Irak is gelukkig goed terechtgekomen. Hij moest wel bijna 2 uur lopen voordat hij er was. En de mensen liepen weg en toen gelukkig zei er eentje, je bent in Nederland. En die wilde hem wel vertellen waar het politiebureau was. Daar heeft hij zich gemeld. En toen kreeg hij gelukkig een boterham en een kopje koffie. Dus dat was zijn eerste maaltijd in Nederland. Nu woont hij 7 jaar in Nederland, hij heeft nog geen verblijfsvergunning gekregen. Zijn moeder is vermoord, die was arts in een ziekenhuis in Irak. Moet ik even denken, de stad ben ik vergeten. Maar hij komt uit Mesopotamië. Hij komt uit het land van Abraham. Het is toch wonderlijk, hè? Een jonge man van 27 jaar in je huiskamer zit, die uit Mesopotamië komt. Zijn vader was chemicus, is ook doodgeschoten, zijn moeder ook. En toen was hij in de buurt, toen is hij gevlucht. Nou woont hij 7 jaar in Nederland, hij heeft nog geen verblijfsvergunning. Hij mag niet studeren. Hij sprak vloeiend Engels toen hij hier kwam. Maar hij spreekt nu vloeiend Nederlands, bijna accentloos. Hij is een heel intelligent mens. Maar je leven is verinueerd. Je hebt niks, je woont op een kamertje, je hebt helemaal niks. Hij heeft een baantje, hij mag wel een baantje nemen. Dus dan kan hij eten. Kan hij in ieder geval eten. Maar het is de wereld waarin we leven. En die wereld van Israël in die tijd, met die legers en de wegvoering waar velen omkwamen, kwamen in een vreemd land waar ze de taal niet van spraken. En dat was de situatie. En Gods plannen waren volkomen weg. Het kon allemaal niet meer zo gaan als de profeten gezegd hadden, als de belofte van God geklonken had. En dan komt hier Jesaja. En die zegt, troost, troost, mijn volk, zegt uw God. Zo begint Jesaja 40. Vind ik zo mooi. Ik heb het onderstreept in mijn Bijbel. En als je die aria hoort in de Messiah van Handel, en je realiseert je wat dat betekent, in welke tijd dit gezegd werd, en in welke tijd wij het moeten zeggen, ook naar Israël toe. Wij mogen zeggen tegen Israël, de christenen die mogen zeggen tegen Israël, troost, troost, mijn volk, zegt uw God, de God van Israël, die geeft de boodschap van de vertroosting voor Israël. Wij mogen Israël de boodschap van de vertroosting toeroepen. En dat kun je op allerlei manieren vandaag doen. Moet je ook doen als je de kans krijgt. Want God heeft een boodschap van troost. Het was in de 11e eeuw dat een rabbijn in Spanje met de naam Maimonides, die zei de bijbelgetrouwe christenen die bereiden de weg voor de Messias die straks komt voor Israël. In de 11e eeuw. In Toledo in Spanje. Vind ik zo bijzonder. Deze man had het begrepen uit het boek Jesaja. Dat het een ander volk was dat de troost voor Israël toeriep. En dat er voor Israël hoop is. Want als er voor Israël geen hoop meer is, dan is er voor de wereld geen hoop meer. Als God zijn belofte aan Israël laat vallen, dan laat hij ook zijn belofte aan u en mij vallen. Als God zegt, ik heb een eeuwig verbond met Israël gesloten, en wij gaan verklaren dat het verbond vervallen is, dan bent u ook niet zeker van uw eeuwig heil. Maar Gods beloften zijn altijd waar. En Gods belofte, die houdt hij zelf in stand. En dat was ook zo bij Jesaja. Als Jesaja dan zegt over die tronk die uitloopt, hè, dat er een reisje uitkomt, weet je wel. Er is bijna geen hoop meer, maar dan op een gegeven moment komen er een paar mensen terug uit de ballingschap van Babel. En die herbouwen dan Jeruzalem in het boek Nehemia en Ezra. En de tempel wordt herbouwd enzovoort. En dan zal plotseling tot zijn tempel komen de Here, de Messias. En dat is gebeurd. Dus vanuit het niets, zeg maar, vanuit de dood is nieuw leven gekomen. En het herstel van Israël, nog maar ten dele. En is de Messias toch kunnen komen. Dus dat is de achtergrond van de boodschap van hoop. Wij weten nu hoe het afgelopen is, hoe de toekomst van Israël geworden is. Wij weten niet hoe onze eigen toekomst is vaak. Dat weet je niet. Je weet niet of je er morgen nog bent. Je kunt zomaar bij de dokter een slecht nieuwsgesprek krijgen. Hoorden we vanmorgen ook over. Dat kan zomaar. Maar waar is dan je hoop? Waar is dan je geloof? In deze verschrikkelijke toestand die het leven nu eenmaal kan opleveren. In zo'n toestand van onzekerheid. Want we hebben niks, geen zekerheden. Ongelovige mensen zeggen wel eens, nee, ik bepaal mijn eigen leven, ik kies zelf. Ik zeg, bepaal je eigen leven? Hoe kun je nou je eigen leven bepalen? Ja, ik ben een zelfstandig mens, ik heb gestudeerd en ik weet precies hoe het allemaal... Ik zeg, mag ik je eens een vraag stellen? Het is goed dat je dat onthoudt, dan kun je dat gesprek ook een keer hebben met je ongelovige buurman. Dan vraag ik altijd, heb jij bepaald in welk gezin je geboren zou worden? Wie je ouders zouden zijn? Wie je broers en zussen zouden zijn? Heb jij dat allemaal bepaald? Jij kiest toch zelf? Nee dus. Ik bedoel, het leven is volstrekt afhankelijk van de levende God. Op alle niveaus. En je weet niet of je er morgen nog bent. Pim Fortuyn die zei voor de radio, ik geloof dat ik 87 jaar oud word en dat ik premier word van dit land. 5 minuten later lag hij op het asfalt in het omroepkwartier in Hilversum, dood. Dat vind ik een voorbeeld. Een voorbeeld om je te realiseren dat we afhankelijk zijn in alles van de levende God en van zijn woord en van zijn belofte. Als hier tot ons komt vanmorgen de boodschap van vertroosting en bemoediging, dan zegt de Heere, wanneer Israël zegt, mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Israël is tot wanhoop hier. Waar is God? Waar is God? Dat is eigenlijk de vraag die hier klinkt in vers 27. Hoe kan God dit allemaal toelaten? Hij heeft belofte gegeven voor zijn volk. En heel zijn volk is uitgeroeid op deze aarde. Weggejaagd uit het land. Niet meer in staat om het middel te zijn van de vervulling van de belofte van God. En dan komt het antwoord, weet gij het niet. Oh, dat heb ik onderstreept in mijn Bijbel. Weet je het niet? We moeten dat onszelf ook steeds weer realiseren. Hè? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Onze God is een eeuwige God. Hij weet van alle dingen. Hij is de schepper van hemel en aarde en zijn verstand is niet te doorgronden. Ons wordt eerst gewezen in alle nood en wanhoop en moeite, wordt ons gewezen op de eeuwige God. De God van de Bijbel. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. Hij sprak en het was er. Hij gebied en het stond er. En heeft hij een grote planeet geschapen waarop wij moeten leven? Wel nee. Als je het hele universum zou zien, en er zijn foto's van, en je ziet daar in tussen die miljoenen sterren en hemellichamen zie je de aarde. Dat is een bijna niet te ontwaren puntje te midden van een heleboel hemellichamen. En op dat kleine puntje daar leven wij. Dat is niet te geloven als je dat ziet. En dan zeg ik altijd, waarom maak je je nou zo druk? Ik bedoel, waar maak je je nou toch zorg over? Op dat kleine puntje, daar leven wij en de eeuwige God, die ziet ons. Zijn oog is op ons, dit is zijn schepping. Op dat kleine planeetje, daar heeft hij hemel en aarde geschapen. En daar houdt hij zijn oog op, voortdurend elke dag en elke nacht. De bewaarder Israëls zal niet sluimeren. Uw bewaarder sluimert ook niet. Weet je het niet? Je bent in de handen van een eeuwige God. Dat vind ik iets geweldigs. En dan moet je jezelf ook aan herinneren. Hè? Moet je ook tegen jezelf zeggen. Je moet het je ook toe-eigenen. Je moet het niet alleen als bijbeltekst weten in de dagen dat je gezond bent. Maar het moet in je hart zijn in de dagen dat er moeite komen en strijd. En het einde van het leven in het zicht komt. En je op het sterfbed komt te liggen. Dat kan zomaar gebeuren. En dan? Ja, en dan? Dan mag je bidden om genezing en om bewaring, maar het leven is eindig. En we weten allemaal dat het einde een keer komt. En je hebt die M in je hand staan, weet je wel. Mens gedenkt te sterven. Betekent dat, hè? Die lijnen van je hand. Tenminste, dat hebben ze vroeger bedacht ooit. Het is natuurlijk onzin, maar het is wel leuk om jezelf eraan te herinneren dat je... Dat het leven eindig is, althans hier op aarde. En nou is het geweldige dit, dat ons eindige leven hier op aarde in de handen is van de levende God. En nogmaals, dat moet je jezelf steeds te binnen brengen. Dat moet dieper doordringen in je ziel. Dat moet meer je eigendom worden. Dat moet niet een bijbeltekst zijn die je dan weet te vinden in de Bijbel, maar dat moet zakken in je hart en in je ziel en in je genen en in je cellen. En dat moet overal, heel het leven, moet daarvan doordrongen zijn. Dat je een kind van God bent. Dat je in de handen bent van de eeuwige God. Als je je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven, dat is natuurlijk de voorwaarde. Dat is de grens, hè. Dat je de grens overgaat en dat je je leven geeft in de handen van de levende God. En als je niet daarvan zeker bent, dan mag je vanmorgen die stap zetten. Je hoeft niet te wachten tot morgen. Heden is het de tijd van de genade. Heden mag je je leven geven aan de Heer Jezus. Hij zegt nog steeds, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dat doet hij. Op het moment dat je tot Jezus komt, krijg je de eeuwige rust, de sabbatsrust krijg je in je hart en in je ziel. En word je een nieuwe schepping. Dat is de grens die we moeten overgaan. Als die mevrouw opbelde uit Amerika, ik zal het nooit vergeten, dat was 2 jaar geleden of zo geloof ik. Ik had een kort woord gesproken op de radio, Radio Parousia in Amsterdam. En dat ging dan ook over dit thema. En een half uur later belde Radio Parousia op. En die zegt, je moet de groeten hebben van die mevrouw uit Amerika en haar man, want ze hebben net het programma gehoord. Ik zeg, hoe kunnen ze het programma nou horen? Ja, via internet. Oh ja, natuurlijk, dat kan ook. De techniek staat tegenwoordig voor niks. Wij kunnen het in Zeewolde niet ontvangen via de radio, maar wel via internet natuurlijk. En die mevrouw die had verteld dat ze had met mij op de televisie had ze meegebeden het eerste gebed. Om haar leven te geven in de handen van de Heer Jezus. Ze zegt, wij waren moslim. Wij waren op de vlucht. Wij woonden in Nederland. En we zagen dat televisieprogramma. We konden nog maar net Nederlands spreken. En ze zegt, mijn man en ik, wij hebben ons toen aan de Heer Jezus overgegeven. En ons totale leven is veranderd en sinds een jaar wonen wij nu in Amerika. Daar word je zo blij van, hè? Weet je, dat werkt, hè? Ik bedoel, ook als je met je ongelovige buurman spreekt of met je collega of zo, hè, nodig hem uit tot een gebed. En zeg, mag ik met je bidden? Mag ik voor je bidden? Zou je het na willen zeggen? Nou, dan komt er een geestelijke strijd, kan er komen. Maar dat is de strijd om de ziel. De machten der duisternis, strijd om de ziel van ieder mens. Maar de Heer Jezus, die wil ons in vrijheid laten kiezen voor hem. En dan baant hij de weg. En dan creëert hij de vrijheid. En dan mogen we kiezen voor hem. Dat is een geweldige keuze die je dan mag maken. En dan zing je achteraf, ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed had kocht mij. En dan weet je zeker, ja, ik heb zelf niet gekozen, maar hij heeft mij gekozen. Zijn oog rust al op mij. En dan mag je dat heerlijke lied zingen van Rie Grim Strootman, dat we vanmorgen gezongen hebben. Weet je nog, vroeger op de muzikale fruitmand van de EO. Dan zong ze dat ook. Bijna elke week werd het aangevraagd. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Dat is zo'n heerlijke werkelijkheid. En dat is de boodschap die Jesaja hier tot ons brengt. De moedige geeft hij kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moe en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. En dat is ontzettend waar in onze tijd. Veel jeugd is oververmoeid. Als je de cijfers daarvan ziet, hoe jonge mensen, tieners, op maandagmorgen al oververmoeid in de klas zitten. Doordat ze veel te laat naar bed gaan en veel te veel met die dingetjes allemaal bezig zijn. He, ze zitten allemaal met een telefoontje en zo te computeren. We hadden 5 kleinkinderen op de bank zitten, niet zo lang geleden. Alle 5 naast elkaar, ze zagen de omgeving niet meer. Ze zaten allemaal met in hun eigen wereldje zaten ze. Dus ik bedoel, voortaan zet ik een bordje aan de deur, weg met dat ding, voordat je hier binnenkomt. Maar de jonge mensen, dat is een grote ziekte in onze maatschappij. Veel jonge mensen die zijn zo vol van informatie, dat vele dertigers hebben al een burn-out in onze tijd. En zijn maanden uit hun werk of uit hun school als ze nog jonger zijn, omdat ze het leven niet meer aankunnen. Velen worden depressief daardoor. Jonge mannen struikelen, staat hier. Nou, dat is ontzettend waar. Ze komen ook, veel tieners komen ook niet meer in de kerk. Die fases zijn voorbij. Het mag hier dan misschien nog een beetje beter zijn dan elders. Maar dat is zeer zorgelijk. Ik kom soms in een gemeente waar vroeger een heel vak met tieners zat. Ze zijn allemaal verdwenen. Ja, dan moet je niet denken dat ze volwassen geworden zijn. Ja, dat zullen ze wel zijn, maar ze zijn niet meer in de kerk. Dat is de zaak tegenwoordig. Dus de donkere situatie die Jesaja schildert hier in Jesaja 40. Dat geldt zeker ook voor onze tijd. Wij mogen ons hier helemaal aan meten. Maar dan zegt hij dat onze eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, dat hij niet moe wordt. En dat hij de moede, de vermoeide mensen en de machteloze mensen kracht en sterkte geeft. Dat doet hij door zijn geest. En ik heb een beetje gegoogeld op de computer over burn-out en zo. Hè? Wat is dat nou eigenlijk? Ik weet van iemand die een burn-out had, die heeft mij op de televisie verteld. Die was een zakenman en hij was ook nog wethouder in zijn woonplaats. En had een heel druk leven. En toen reed hij op een avond naar huis. Hij was kerngezond. Hij had een vergadering gehad bij de gemeenteraad. En hij reed naar huis en hij stopte zijn auto voor de deur. En in ene viel het op hem. Hij was zo moe dat hij weet niet eens meer hoe hij binnengekomen is. Hij zegt tegen zijn vrouw, ik kan niet meer. En toen is hij op zijn bed terechtgekomen. En hij was zo moe dat hij kon zijn armen niet meer optillen. Dat was onmogelijk. Hij had geen kracht meer. Burn-out heet dat. Je hebt in allerlei variaties, maar dit was een hele ernstige. Enfin, toen, het duurde maanden. Hij was er ziek van en hij kon ook een auto langs rijden, horen rijden. Kon hij niet meer verdragen. Hij stopte zijn oren toe met oordopjes. Omdat hij niets meer kon verdragen. Hij had geen kracht meer om te praten. Het was het einde van het verhaal. En hoe kwam hij nou in mijn programma terecht? Wel, er kwam iemand uit zijn omgeving, ik weet niet meer wie het precies was, maar die kwam bij hem op bezoek en had toestemming gegeven om dat te doen, maar hij was te moe om te praten. Zijn vrouw zei, hij zal niet veel terugzeggen. Toen lag hij al maanden op zijn bed. En die man die vroeg, mag ik uit de Bijbel voorlezen? En die heeft mij 3 of 4 versen voorgelezen. Welke het waren weet ik niet meer, maar het was uit de Romeinenbrief, dat weet ik nog wel. Hij zegt, en toen ik die versen hoorde, ik las nooit in de Bijbel, zei hij. Maar toen ik dit hoorde, het was zo wonderlijk voor mij, dat de kracht die ik niet meer had, die kwam terug in mijn lichaam. En of het nou na enkele uren of na een dag was, dat weet ik niet meer. Maar hij stapte uit zijn bed. En de Heere had hem genezen. Vind ik zoiets wonderlijks. En dat was niet in de Pinkstergemeente of zo, helemaal niet. Hij was gewoon lid van de PKN geworden later. Van de Protestantse kerk. Dus dat God wonderen doet door zijn woord. Hè? Dat hij de zwakke kracht vermeerdert. Dat is ook vandaag nog zo waar. Dan zat ik te koekelen op de computer. En toen vond ik dat een van de wereldse psychologen, die zei het beste geneesmiddel voor een burn-out is een hug. Iemand omhelzen. Iemand zijn verhaal aanhoren en dan aandacht geven en dan hem omhelzen. Dat is het beste geneesmiddel. Werkt beter dan een pilletje. Nou, dat vond ik zoiets wonderlijks. Ik heb dat verhaal nog verder doorgelezen. En dat heb ik ook meegemaakt in Amerika toen. Een jongen van 27, Arthur is zijn naam, in de gevangenis van Baltimore. Dan maakte hij een televisieprogramma. En die zei, hij was tot levenslang veroordeeld, wegens moord. En toen zei hij toen ben ik meegegaan een keer. Ja, ik wilde eigenlijk helemaal niet hier in het begin. Maar toen ben ik meegegaan een keer naar de Bijbelstudie. En de tweede keer had ik een gesprek met de persoon die daar Bijbelstudie gaf. Die kwam op vrijdagavond naar de gevangenis om Bijbelstudie te geven aan gevangenen. En toen had ik een gesprek en toen vertelde hij dat na dat gesprek die man mij een omhelzing gaf. Hij zegt, ik kon wel door de grond zakken. Ik was nog nooit door iemand aangeraakt. Ook niet door mijn moeder vroeger. Die gooide gewoon de kleren naar mij toe. maar ze raakte me nooit aan. En deze man gaf mij een omhelzing. Hij zegt, en dat is mijn bekering geworden. Toen ben ik de Bijbel gaan lezen. En toen heb ik ontdekt wie de Heer Jezus was, hoe hij ons omhelst. Wij zijn natuurlijk in een gevoelsarme calvinistische wereld opgegroeid. We zijn het niet zo gewend. Maar het is zo nodig om dat wel te doen. Om iemand eens een hug te geven. Te omhelzen. Heel belangrijk. We zijn dat een beetje kwijtgeraakt. Zelfs vaders vinden het moeilijk om hun zoon te omhelzen. Als hij eenmaal de tiende leeftijd heeft bereikt. Maar vader, stap er overheen en doe het. En zeg tegen je zoon dat je trots op hem bent. En moeders naar de dochters precies hetzelfde. Dat is heel erg belangrijk. Maar hier vind je allerlei voorbeelden van hoe de Heer naar ons toekomt. En ons in onze vermoeidheid kracht wil geven. En in onze zwakte wil hij ons sterken. Want wie de Heer verwachtte, wie dit van de Heer verwachtte, staat er. Die put een nieuwe kracht. Nou, dat heb ik ook onderstreept in mijn Bijbel en u misschien ook wel. Zij varen op met vleugel als arenden. Zij lopen, maar worden niet moe. Zij wandelen, maar worden niet mat. Hier wordt het christenleven vergeleken met een arend, met een adelaar. Nou, wij wonen in de Nieuwe Wildernis. Jullie weten wel wat dat is, hè, de Nieuwe Wildernis. Dat is de Flevopolder. En daar heb je de zeearend tegenwoordig. Nou, ik heb hem wel van afstand gezien. Op een boomtak zat hij, maar met de verrekijker kon je hem dan net zien. Maar er staat er nu één opgezet in het bezoekerscentrum in de Flevopolder. Nou, je weet niet wat je ziet, hoor. Het is zo'n joekel van een vogel. Zo'n zeearend. Geweldig, wat een beest. Maar goed, in ieder geval, wij worden als christenen vergeleken met arenden. En dan staat hij, zij stijgen op als arenden. Nou, u hebt allemaal wel eens verhaal van de arend en van de adelaar misschien wel eens een keer gelezen of gehoord. Of misschien in de prediking gehoord. Want op verschillende plekken in de Bijbel komt dat voor. En het mooiste verhaal is natuurlijk dat er een adelaar bestaat die op een gegeven moment, als dat adelaarsjong in het nest zit en elke dag heerlijke hapjes krijgt en zo, hè, een konijntje, en dan komt moeder adelaar weer met muisjes en zo, en oh, ze heeft een comfortabel leven, hè. Zo begint het christenleven ook, hè. Begint heel comfortabel. Hè, je bent gedoopt en iedereen houdt van je en ze geven je allemaal een huk, voor zover je niet al te calvinistisch bent tenminste. En dan mag je er helemaal zijn. Je voelt je helemaal geaccepteerd en geliefd. En dat is geweldig. In die sfeer mag je geestelijk groeien. Maar ja, dan komen de moeilijkheden. Hè? Dat weten we allemaal wel. Hè? Dan komen de moeilijkheden. Ook van eigen broeders en zusters. Want dan gaat de Heere God gaat je trainen. Hè? Die gaat kijken of je geloof wel stand houdt. Hè? Of het wel echt is. En niet dat hij dat niet weet, maar je moet het zelf weten. Je moet het zelf leren kennen. Daarom komen we in de beproeving. In de beproeving, daar wil de Heer ons geloof beproeven, testen. Niet voor hemzelf, maar voor ons. Zodat wij gaan zien wat ons geloof is. Zodat wij ons geloof mogen versterken. Daar is de beproeving voor. En zo'n adelaarsjong krijgt dat ook. Want die moet niet altijd op het nest blijven. In ons christelijk geloof moeten we niet altijd in die comfortzone blijven van net na de doop, zeg maar. Maar dan moeten we uit. We moeten leren zelfstandig op onze benen te staan. Als sterke gelovigen die de Bijbel kennen. En die weten iedereen vanuit de Bijbel het juiste antwoord te geven. Dat is Gods bedoeling. Want zo'n adelaarsjong, nou die krijgt op een gegeven moment met moeder adelaar te maken. Als ze dan op de rand van het nest gaat zitten. En die machtige vleugels over dat nest beweegt. Geweldig, wat een stormwind ontstaat er onder op dat nest. Dat heeft het jong nog nooit eerder meegemaakt. En hij houdt zich vast aan de takken van het nest om er niet uit te waaien. Want hij weet, daar is die diepe afgrond. Want een adelaarsnest is altijd heel hoog in de rotsen. En als ik daarin val, dan is het einde verhaal. Dus hij schreeuwt, hij kijkt naar moeder adelaar en hij denkt, ze is niet wijs geworden. Maar dan op een gegeven moment komt moeder adelaar dichterbij en duwt het jong naar de rand. En dan op een gegeven moment komt wat hij gevreesd had, maar nooit gedacht had, dat hij over de rand wordt gegooid. En met een schreeuw stort hij naar beneden, het ravijn in. Maar moeder adelaar duikt onder dat jong, vangt het op haar machtige vleugels en brengt het terug in het nest. En dan denkt dat jong, nou dat nooit meer. Verschrikkelijk. Wat een ramp. Nou, dat gebeurt nog een paar dagen achter elkaar. Tot de vierde of de vijfde keer dat... hij weer naar beneden stort en spreidt zijn vleugels uit. En dan in ene zweeft hij. Hij zweeft op de thermiek. En moeder Adelaar komt naast hem zweven. En die zegt, zie je wat ik het kunt? Je moet alleen die vleugels uitspreiden. Zie je wat dat je het kunt? En dat jong dat ontdekt iets wat hij nog nooit eerder ontdekt had. Hij kan zelf vliegen. Net zoals moeder Adelaar. En dat moeten we in het christenleven ook ontdekken, lieve broeder en zuster. De Heere God wil ons beproeven. En we zijn in de moeite. En wat voor dingen kunnen er allemaal niet in ons leven gebeuren? Dat je uitroept, God, waar bent u? Maar de Heere die vergist zich niet. Hij is de machtige God van de Bijbel. Hij is de Vader van de Heer Jezus Christus. Hij is de God van Israël. Waar ook Israël totaal in de verstrooiingen in de ellende was. Zoals in de Tweede Wereldoorlog, in de kampen. Waar er geen hoop meer was. En in dat kamp Dachau, wat Elie Wiesel vertelt in het boek De Nacht. Hij is een overlevende van een van de kampen van Auschwitz. En iedere dag werd er een Jood opgehangen. Voor het plezier van de nazi's. En dan stonden ze daar in de sneeuw, ze moesten het ook allemaal zien. En dan, terwijl die ochtend weer een jonge man werd opgehangen, riep er een van die Joden uit de honderden die daar stonden, waar is God? En dan stond er een man een eindje verderop, met een grote baard als een profeet. En die wees op de galg waar die jonge man aan hing. Hij zei, daar is God. Dat moet even tot je doordringen. Dat kunnen wij Calvinisten niet zo gauw begrijpen. Daar zit een diepere les in. Onze God is in ons lijden. En in onze moeite is hij ook bij ons. En in onze benauwdheid is hij benauwd, zegt de Bijbel. Maar hij weet waar je doorheen gaat. En hij weet wat uiteindelijk je toekomst wordt. En hij weet dat je hier door de moeite en de tranen gaat. Maar dat hij daar een doel mee heeft. En zo mag je je toevertrouwen aan de God van de Bijbel. Aan de God van Jesaja. De eeuwige God, de schepper van hemel en aarde. En hij draagt je op adelaarsvleugels. Lieve broeder en zuster, dat is een tekst. Maar heb je die tekst al eigen gemaakt? Heb je je al zo toevertrouwd aan de God van de Bijbel, dat hij dat in je leven kan uitwerken? Amen. Heer, we danken u dat we mogen leven uit uw vaderhand. U die de hemel en de aarde geschapen hebt. Dat we mogen leven bij uw woord, dat machtige woord waardoor u alle dingen hebt geschapen. Heer, we hebben geen begrip van wat uw woord werkelijk is. En toch hebt u ons uw woord gegeven. U bent in ons vlees en bloed gekomen. U die het woord was, u Heere Jezus, bent in ons leven afgedaald in onze werkelijkheid. Om één met ons te worden. Ook in het diepste lijden, Heere, bent u één met ons geworden. U bent zelf de weg gegaan van het lijden. U hebt zelf het onbeantwoorde waarom geroepen naar de hemel. In het Eli, Eli, lama sabachthani. Maar we danken u, Heere, dat we in dit alles met u mogen leven. Als er voor het natuurlijk oog geen hoop meer is, dan wilt u ons de boodschap van hoop toeroepen. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Weet dat uw lijdenstijd bijna is volbracht. Heer, we danken u dat we ook daaruit mogen leven. Het is voor Israël bestemd, maar het is ook een boodschap van troost en bemoediging voor een ieder van ons. Bouw ons op in dit geloof. Doe ons sterk staan, Heer, in ons geloof. In deze wereld vol van aanvallen en vol van geestelijke verleidingen van de vorst der duisternis. Maar doe ons sterk staan in ons geloof, opdat we in deze wereld een woord hebben voor de mensen om ons heen. Zegen zo in ieder van ons. Bouw uw gemeente ook aan deze plaats. In Jezus' naam. Amen.